Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee El de Wit uit Ede zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag 14 januari hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Tramper weer voor te gaan, al is dit nog wel onder voorbehoud. In de avonddienst hoopt dominee A. Simons uit Valburg voor te gaan. Ook aanstaande woensdagavond is er om 19:30 een kerkdienst. Dominee G. van Wijk uit Hedel hoopt dan in ons midden voor te gaan. De kerkraad wil u en jullie van harte oproepen om ook in het nieuwe jaar deze weekdiensten trouw te bezoeken. We denken daarbij aan Gods eigen woord uit Hebreeën 10, vers 25... Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar laten we elkaar vermanen, en dat zoveel te meer, als ge ziet dat de dag nadert. Dan een bericht over de catechisaties die deze week ook weer hopen te gaan beginnen. De groep die op maandagavond om 6:45 tot 7:30 catechese heeft van dominee Tramper, wordt waargenomen door dominee Budding. En de groep van die om 8:15 tot 8:30 catechese heeft van dominee Tramper, krijgt nu ook catechese van dominee Budding in de oude school, samen met de groep die op dit tijdstip altijd al catechese krijgt van dominee Budding. De belijdeniscatechese gaan deze week nog niet door, maar volgende week hopen we hier ook echt weer mee verder te gaan. Jullie krijgen hier in de loop van de week een berichtje over. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van Gevangenenzorg Nederland. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 8 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 8 en daarvan vers 1 en vers 4. Midden dat wij ons geloof hebben beleden, zingen wij uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Maar wij beleiden eerst met mond en hart ons algemeen op ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk, belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij worden stil voor de Heer onze God en wij bidden om een zegen over deze dienst. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij roepen uw heerlijke en uw grote naam aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij komen tot u die zich bekendgemaakt heeft als de redder der wereld en als de redder der wereld de Vader verklaard heeft. Heren, wij komen u aanroepen nu u ons hier samenbrengt voor de tweede keer op deze uw dag. Wat een voorrecht dat we dat in ons land nog in alle rust mogen beleven. Als we denken aan onze broeders en zusters in de gebieden waar uw kerk vervolgd wordt, waar samenkomen als dit niet tot de mogelijkheden behoort. Wij zijn rijk bevoorrechte mensen. En dat u het ons geeft, Heer, al de eeuwen door, dat u hier uw gemeente heeft en dat u voortgaat met uw kerkvergaderend werk. Zeker, wij zien als gemeente uit naar die grote dag die komt, waarop u wederkomt op de wolken, Wat zal dat een dag zijn, Heere, als iedereen zal erkennen dat u de Christus der Schriften bent. En als alle mensen zich voor u zullen neerbuigen. Als wij mogen horen het geklank van de bazuin. En als u neerdaalt uit de wolken met al de heilige engelen met u. En we u juichend tegemoet zullen gaan in de lucht, o Heere God, laat ons daar niet ontbreken. Dat is immers ook de reden dat u nog wacht met uw terugkomen, omdat u niet wil dat wij verloren zouden gaan. En daarom bidden wij ook vanavond, Heere, ga u zelf de rijen langs, u kent de harten. En dan bidden wij in het bijzonder voor diegene als kind of als puber, maar evengoed als volwassene, zelfs als oude van dagen, die u nog niet heeft beleden als de Christus, als de zaligmaker, zich nog niet heeft toevertrouwd aan u, nog leeft voor eigen rekening, niet wederom geboren is, o God aller genade. Wij roepen u aan, maak uw werk heerlijk. Heilige Geest, zet uw werk voort. We hebben het zojuist beleden dat u het bent die levend maakt. En om dat levendmakende werk bidden wij voor hen die nog ten dode zijn opgeschreven. Wat een oneindige genade en langmoedigheid van u, Heere, dat u dan uw dienst voortzet en dat u ons roept en dat u ons nodigt en dat u ons lokt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Maar wij bidden ook voor degene, Heere, die u mogen kennen, die in de duisternis van hun eigen bestaan het licht van uw genade mochten zien opgaan. Die door u zijn ingewonnen voor u. Voor u mogen leven. O Heere, doe groeien in dat algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wil wasdom geven in de kennis van u, Heere Jezus Christus. Ook vanavond als we mogen stilstaan bij een van uw namen. Een bijzondere naam die we in de Bijbel mogen lezen. De enige geboren Zoon van God. Heere, geef leiding door uw Heilige Geest, geef wijsheid in ons denken, in ons spreken. Wij bidden dat voor ons allen zoals we hier bijeen zijn, maar ook voor degenen die thuis mee verbonden zijn. U kent ook degenen, Heere, die zeker uw kind mogen zijn, maar waar het leven soms zo door de duisternis en door de diepte heen gaat. Waar misschien wel een verachtering in de genade is. Waar een terugval is in het oude leven. Heere, wij roepen u aan, wilt u terugtrekken met de banden van uw liefde en laat ons niet twijfelen aan uw genade, aangezien wij een eeuwig verbond der genade hebben ontvangen in uw Zoon, de Jezus Christus. Heere, zo zien onze ogen op u alleen. En juist, Heere, doe ons dieper beseffen wie wij zelf zijn, opdat wij nog meer zouden beseffen het oneindige belang dat u de enige geboren Zoon van de Vader bent. Geef ons daar vanuit de Schrift vanavond onderwijs in, voor ons hart en voor ons leven. Geef, Heere, dat het ons mag bemoedigen, juist als we onze eigen zonde en onze schuld zo steeds meer mogen inleven, dat het dan juist zo tot vertroosting is dat u zich op deze wijze aan ons openbaart. Wij gaan die woorden van u lezen. Het zijn woorden niet van mensen. Het zijn woorden uit de hemel. Geïnspireerd door uw Heilige Geest. En wij belijden het, Heere, dat we ze vanuit onszelf niet verstaan. En daarom vragen wij des te meer, licht ons voor met uw Heilige Geest. En maak onze gang vast in uw woord. En laat ons iedere keer opnieuw in dat machtige evangelie u mogen ontdekken. Heer Jezus Christus, om aan uw voeten te mogen zitten en van uzelf onderwijs te mogen ontvangen. Doe dat ook vanavond. Laat deze dienst dan uitlopen tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. Wij vragen het niet omwille van onszelf. Wij vragen het in de verootmoediging. In het besef het niet te hebben verdiend. Maar nochtans een klemmend beroep doend op uw eigen beloftewoord, dat u aanroept in de nood, die vindt uw gunst, uw genade, oneindig groot. Wij vragen het omwille van zijn naam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit het Johannesevangelie. Daarvan lezen wij Johannes 1 vanaf het 1e tot en met het 18e vers. Johannes 1 vanaf het 1e vers. En daar spreekt de Heere God tot ons als volgt: in de beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komend in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Waar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Gemeente, tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen uit Psalm 21 en daarvan het 5e en ook het 13e vers. Psalm 21, vers 5 en 13. De psalm is gekozen, ook met het oog op wat wij gelezen hebben over de Zoon van de Vader, waarin wij ook de grootheid en de schittering zien, waarvan het 5e vers ook zingt en ook het 13e vers: verhoog, o Heer, uw naam, de naam ook van de enige geborene en uw kracht. 5 en 13 van Psalm 21, en u krijgt vooraf uw gelegenheid, uw gave te geven voor de dienst van de Heere God en de dienst van de barmhartigheid. Van harte bij u en jou aanbevolen. Gemeente, ik wil deze avond met u en met jou hier in de kerk en thuis mee verbonden graag stilstaan bij een belangrijke christologische titel van onze zaligmaker, namelijk de enige geborene. Gedeeld wat we hebben gelezen, laten we dat tot twee keer toe en ik lees dat ook als tekst. Allereerst vers 14, waar staat: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En ook in vers 18 kwamen die titel tegen: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Weet je, om wat lijn aan te brengen in de preek van vanavond, heb ik de vraag erboven geschreven: wie is Jezus? Als dat morgen aan jou vragen, als kind, of jou als puber, of u als volwassene, wie is Jezus? En dan vanavond vanuit het woord van God, allereerst in verhouding tot zijn Vader. Wie was Jezus in verhouding tot zijn Vader? En vervolgens in verhouding tot zijn kinderen op deze aarde. Wie is Jezus in de verhouding tot zijn Vader en vervolgens tot zijn kinderen? Weet je, die titel enige geborene, Jezus is de enige geborene, die titel komen we alleen tegen in het evangelie van Johannes en ook in de brieven die Johannes geschreven heeft. Als je kijkt naar de andere evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas, dan wordt de term gebruikt: deze is mijn geliefde zoon. Dus als we vanavond wat op het spoor willen komen, wat dat nu betekent, dat Jezus de enige geborene is, dan moeten we ook met name op zoek gaan in de evangelist Johannes en in zijn brieven. En dan kom je tot de ontdekking dat deze titel die Jezus krijgt, tegelijk al zijn unieke positie aangeeft, niet vergelijkbaar bij iets of iemand op deze aarde. Zeker. Het is waar, in de Bijbel kom je een enkele keer tegen dat ook de engelen zonen van God worden genoemd. Sterker nog, je komt het zelfs tegen dat ook soms mensen zonen van God worden genoemd. Maar niet één krijgt daarbij de titel de enige geborene. Monokennis staat er, letterlijk mono, hè, dat is één genetisch, één van genetica. Niemand die dezelfde genetica heeft als Jezus Christus. Het is de grote vraag van het hele Johannes-evangelie, zou je kunnen zeggen. Wie is Jezus? Die vraag speelt, als u daar het Johannes-evangelie op naleest, en we zullen daar vanavond ook een enkel moment van zien, speelt in heel dat evangelie een geweldige, belangrijke rol. Ik durf zelfs de stelling aan dat het evangelie draait om deze vraag. Wie is Jezus? Ik vroeg dat inderdaad ook aan een kind. Ik vroeg het net ook even aan jou, wie is Jezus? En toen zei dat kind direct, zonder een moment ook maar na te denken: de Heere God. Dat was een heel mooi antwoord. Maar daar gaat dat vanavond natuurlijk ook over, zeker. Wij kijken naar de mens. Jezus Christus is mens geworden. Dat hebben jullie denk ik met kerstfeest natuurlijk ook aan gedacht. Hè? Hoe hij uit de hemel gekomen is en in de krib is neergelegd in die stal van Bethlehem. Maar die herders, weet je toch, die hadden het wel goed begrepen toen ze daarvoor neerbogen. Dat doe je niet voor een mens. Voor een mens hoef je niet neer te buigen. Maar die herders hadden blijkbaar begrepen wat dat kind ook zei. Dit is ook de Heere God. Hij is ook God. Wij gaan dat vanavond iets verder zien wat dat betekent. Iets dieper proberen te kijken wat dat inhoudt, wat dat betekent voor de verhouding tot zijn Vader. Het lijkt in eerste instantie, lijkt het vanavond een hele eenvoudige vraag. Wie is Jezus? Maar zo eenvoudig blijkt het toch niet te zijn. En dat merkt u wel als u een bladzijde zomaar verder slaat in hoofdstuk 3, daar kom ik een zeer geleerde man tegen. Hij heet Nicodemus. En geloof maar dat Nicodemus zich verdiept had in de schriften. En toch staat er in vers 10, als u dat leest. In vers 2 allereerst, deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Wij weten dat u een leraar bent van God, maar meer wist hij dan toch ook niet. En een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 4, vers 10, daar lees ik dat Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. En dat Jezus zelf zegt, dan ben ik wel bij dat 10e vers. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien u de gave van God kende en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water hebben gegeven. Twee mensen aan het begin van het Johannesevangelie die Jezus hebben ontmoet. Dat zelfs op catechisatie wel eens tegen mij, dominee, als de heer Jezus nou bij ons in de kerk zou zitten, dan zou het wat makkelijker zijn. Heb je dat ook wel eens, dat je dat denkt? Ik denk, als de heer Jezus hier nou ook in de kerk zou zitten, vlak bij ons. Nou, dan zal ik je een beetje uit de droom helpen. De Heilige Geest moet er echt je ogen voor openen, hoor. Ook toen twee mensen, Nicodemus en die Samaritaanse vrouw, die Jezus hebben ontmoet, dicht bij hem en konden aanraken als het ware. En toch begrepen ze niet om wie het ging. Wisten niet wie Jezus was. Geweten, laten we alstublieft niet te snel denken, ook niet als volwassenen, dat wij het zomaar wel weten. Terwijl het ondertussen wel van levensbelang is dat u tot die kennis komt. Want als u hem niet kent, zoals hij gekend wil zijn, dan stelt u straks ook de verkeerde vraag. Als u hem niet kent, zoals hij gekend wil zijn. Ik ga een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Er was iemand die had een antieke klok. En die was al heel lang op zoek naar een onderdeel wat hij maar niet kon vinden. En hij wist ook niet precies hoe hij het dan moest repareren. Op een dag loopt die man op de markt samen met zijn vrouw. Zijn vrouw die doet wat boodschappen en hij raakt op een gegeven moment in gesprek met een andere man die daar staat. En ze praten over van alles en nog wat. Over het weer. En over misschien de politiek. Het gaat eigenlijk nergens over. En dan gaat die man weer door. En dan zegt opeens die man achter de kraam tegen die man, weet je wie dat was? Nee, dat weet ik niet. Dat was de klokkenspecialist. Nou, hij kon zijn haren wel uit zijn hoofd natuurlijk trekken. Als hij dat toch geweten had. Dan had hij niet over het weer gesproken, niet over de politiek gesproken. Dan had hij gevraagd of deze klokkenspecialist hem helpen kon. Geweten, een uiterst actuele vraag, ook vandaag. Als u niet weet wie Jezus is, dan praat u straks met de heer Jezus over de alledaagse dingen. Dan kan het dus zomaar gebeuren dat je in het gesprek met de heer Jezus, in je gebed met de heer Jezus, niet de juiste vragen stelt. Wilt u dat voor uzelf eens nagaan, voordat ik verder preek? Waar heeft u het met Jezus over gehad? Waar heeft u voor gebeden? Uit uw gebedsleven kunt u ook ontdekken of u Jezus kent. Als wij met catechisatie dat wel eens doen om een gebed op te schrijven, dat je zegt, nou waar zullen wij eens voor bidden? Zullen we dat nou met elkaar eens proberen op te schrijven? Moet u thuis ook eens doen. Zomaar eens opschrijven, waar gaan we nou voor bidden? Doet u dat wel eens? En ik weet niet hoe het u vergaat, ik hoor er zelf vanavond helemaal bij. Is het niet heel vaak zo dat wij ons verlangenlijstje dan bij de Heere God neerleggen? En dat het ook heel veel is wat we dan opschrijven, of de Heere God ons wil helpen op school, en of de Heere God ons gezondheid wil laten, alsof we een goede nacht mogen ontvangen, en dat we weer gezond mogen opstaan, en dat we ons werk weer mogen doen, en dat mag u allemaal vragen. Begrijp me goed. Maar als dat het enige is wat u aan Jezus vraagt, kent u Jezus niet? dan stelt u niet de juiste vragen. We gaan daarom toch wat verder kijken wat het Johannes-evangelie daarvan zegt. Hij maakt hem bekend als de enige geborene van de Vader. En dat uw leven daar ook van afhangt, dat blijkt ook uit dat derde hoofdstuk. Als daar opnieuw die term de enige geborene voorkomt. Want dan staat er in hoofdstuk 3 vers 16. Want al zo lief, u kent de tekst wel aanvullen denk ik, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dat is voor jou als kind ook goed dat je het weet. Het gaat in de kerk niet zomaar om een kleinigheidje. Het gaat om je eeuwig verderf of je eeuwige zaligheid. En deze enige geborene van de Vader heeft daar blijkbaar iets mee te maken. Opdat u in hem gelooft en niet verloren gaat. In vers 18 zegt hij dat nog een keer. Ziet u dat staan in vers 18 als herhaling? Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Weet dus de belijdenis waar het in het Johannes-evangelie omdraait. Wie is Jezus toen en vandaag? Het is allereerst een belijdenis waar zijn leven van afhangt. Deze belijdenis heeft hem het leven gekost. Dat is met een belijdenis meestal het geval als je belijdenis doet. Sommigen zijn zich hier ook aan het voorbereiden. Belijdenis, daar ben ik dankbaar voor. Als je belijdenis doet, dan spreek je je uit. En belijdenis in de Bijbel, dat is altijd in het openbaar. Je bekent, om zomaar te zeggen, kleur. Dat gebeurt niet zomaar in het verborgene. Jezus heeft niet in het verborgene gesproken. Jezus heeft in het openbaar, heeft hij gesproken, hoorbaar voor anderen. En dan neem ik u een hoofdstuk verder mee, naar hoofdstuk 5 van het Johannes-evangelie. Want daar komt dan opnieuw de vraag aan de orde. Wie is Jezus? Nu wordt deze vraag niet gesteld door de Nicodemus of door de Samaritaanse vrouw. Maar nu wordt vanaf hoofdstuk 5 tot met hoofdstuk 8 wordt dezezelfde vraag gesteld door degenen die zich tegen Jezus verzetten. Het is het moment nadat Jezus een verlamde man heeft ontmoet die daar 38 jaar, dat is wat, 38 jaar op bed gelegen heeft. Waar de Heer Jezus dan na 38 jaar zegt: sta op, neem uw bed op en wandel. Weet je toch aan het begin van de preek toen ik jou vroeg, wie is Jezus? Nou, dat kan je hier zien. Dat kan je hier zien. Hier blijkt opeens dat Jezus niet zomaar mens is. Dat is die ook. Hij is ook God. Wie zou dat zomaar kunnen? Om zomaar te zeggen, sta op, neem uw bed op en wandel. Hoewel zijn godheid in de Bijbel, in zijn menswording, verborgen is, komt zijn godheid in het evangelie, juist op deze momenten komt het openbaar. En juist op het moment dat zijn godheid openbaar komt, beginnen de mensen zich aan Jezus te irriteren. Moet je nagaan, dan heeft die man daar 38 jaar, heeft hij daar gelegen. Ze hebben in al die 38 jaar niet naar die man omgezien. Maar nu hij genezen wordt, laat het nou net op de Sabbat zijn. En ze komen tot Jezus en ze gaan eerst naar die man toe, die dan op die Sabbat genezen is. En dan komen ze bij die man en ze zeggen tegen hem, wie heeft dit gedaan? Je mag toch zomaar niet met je lichtmat lopen? En dan zegt die man, ja, maar die mij gezond gemaakt heeft, die heeft gezegd, neem uw bed op en wandel. Die mij gezond gemaakt heeft. En dan vragen ze, wie is die mens? Wie is die mens? En als ze dan Jezus horen dat hij het is, dan staat er, dan proberen ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En dan zegt Jezus ronduit, mijn Vader werkt. En ik werk ook. Mijn Vader. Hij is de enige geboren zoon van de Vader. En als zij dan horen dat hij Jezus zijn Vader noemt en zich daarmee dus aan God gelijk maakt, dan wordt hun haat nog des te groter en proberen ze hem te doden. Nou, geweten dat twistgesprek, ik zal u daar niet al te veel mee vermoeien, maar het is wel goed dat u het weet, dat twistgesprek zet zich dan voort in hoofdstuk 8. Waar blijkt als Jezus zegt dat deze mensen van de aarde zijn en dat hij van boven is. En dan zeggen ze weer, maar wie bent u dan? En weet je hoe ze Jezus dan noemen? Dan zeggen ze niet, vol aanbidding. U bent de enige geborene van de Vader. Dan zeggen ze, u bent de duivel. Dan zetten ze hem aan de kant. Dan vergelijken ze hem niet met God, die hij is. Maar u bent Beelzebul. U bent bezeten door een demon. En dat zet zich voort tot aan de gelijkenis van de goede herder. Wij bepreken heel nog alles vaak dat stukje 10 apart over die goede herder. Maar het zat wel ingebed in dit kardinale twistgesprek. Wie bent u eigenlijk dat u zich de zoon van de God durft te noemen? En dan zet zich dat voort, het Johannes Evangelie, dat weet u wellicht, dat beschrijft maar een kort stukje van het leven op aarde, want het gaat direct vanaf hoofdstuk 12 naar het moment dat hij gevangen wordt genomen. En dan staat hij daar voor het Sanhedrin en ik bezweer u, zegt dan de hoge priester, bij de levende God, dat u zegt, bent u de Christus, de zoon van de levende God of niet? En dan kost hem dat het leven. Dat wordt zijn dood. Gemeente, deze belijdenis, wat is het? Wat is het, heb ik me afgevraagd. Dat het zoveel moeite kostte voor deze mensen om het daarmee eens te zijn, om daarmee in te stemmen. Wat is het vandaag? Ook in 2024, wat is de achtergrond om deze belijdenis na te zeggen? Gemeente, ik ben daar diep van overtuigd. Daar is ten diepste maar één reden. Daar is maar één antwoord op. En dat is dat ik als mens, dat ik als zondig mens, hem deze positie niet gun. Ik wil zelf graag God blijven. En jij denk ik ook. Ik wil zelf graag in het middelpunt blijven. Als hij de enige is. Als hij de unieke is. Als hij de enige is die God is. Maar ik wil het ook graag zijn. Gemeente, heel de kerkgeschiedenis door, het is vanavond iets van een leerdienstkarakter, dat is denk ik ook niet verkeerd. Heel de kerkgeschiedenis door is deze belijdenis, juist dat God zijn van Christus, is bestreden. En dat gaat in de kerkgeschiedenis altijd samen op dat degene die de godheid van Christus hebben bestreden, tegelijkertijd ook de totale verlorenheid van de mens niet hebben geleerd. En hoeveel zijn er vandaag, ook in onze kerk, die spreken over de mens die hooguit wat fout doet? En ach dominee, we zondigen toch allemaal. Wie beleidt vandaag in de kerk nog mee? Die vraag stel ik ook aan mezelf, maar ook aan jou, ook als puber. Dat je mee beleidt, ik ben totaal verzondigd. Oudere mensen onder ons, die kennen de uitdrukking nog wel van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En dat gaf iets aan van de totaliteit van het mens zijn. Ik doe niet af en toe zondig. Dat is de gedachte die heel veel leeft, dat ik af en toe zonde doe. Ik doe af en toe iets verkeerd. Dat zegt de Bijbel niet. U bent zondig. Ik ben totaal zondig in mijn bestaan. En gemeente, ik hoop dat u straks met me meepreekt. Daar kom ik straks weer een keer op terug. Maar dat wil ik nu alvast zeggen. Is het juist voor degene die tot die erkenning komen dat ze totaal zondig zijn. Zo'n geweldige vertroosting dat Jezus niet alleen mens is. Die naast ons komt staan om ons wat te begrijpen of zo. Nee, dat is die ook. Maar tegelijkertijd dat die gelukkig ook God is. De enige geborene van de Vader. Ik kijk eerst nog naar een stem uit het verleden die u allemaal kent. Want die hoort u regelmatig. En ik heb hem vanavond ook gelezen. Er was in de kerkgeschiedenis een man die heette Arius. En die leerde ook niet de totale verlorenheid van de mens. En die sprak over de Zoon van God, zeker, zo sprak hij wel. En de Zoon van God, zei hij, die was er al voordat de wereld geschapen werd, zeker. Dat wilde hij ook nog wel zeggen. Maar, zei hij, er was ook een tijd dat de Zoon er nog niet was. Hij is niet echt de natuurlijke Zoon van God. Hij noemde Jezus het voornaamste schepsel. En toen heeft Athanasius hem bestreden. Dat heeft ons die machtig mooie belijdenis opgeleverd die ik vanavond met u gelezen heb. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Gemeente, dat kind in de kribbe, hoe menselijk en hoe hulpeloos die er voor het oog ook uitziet. Hij is niet hulpeloos. Ik heb met kerst wel eens het idee dat mensen denken dat ze om de kribbe kunnen gaan staan om een beetje voor dit kind te zorgen. Maar het is andersom hoor. Dit kind komt voor ons zorgen. Dit kind door God gegeven, de enige geboren zoon van de Vader. Berkhof, ik ga nu een snelle stap door de geschiedenis heen, want dan ben ik al in de vorige eeuw. Berkhof, sommigen zullen hem kennen, die heeft geschreven in zijn dogmatiek dat Christus een nieuwe scheppingsdaad van God is. Want de mens die had in zijn gehoorzaamheid gefaald. En nu heeft God in Christus een nieuwe mens geschapen. Maar die nieuwe mens is niet van hetzelfde wezen met de Vader. Die leer verwerpen wij. Maar wij kijken vanavond ook heel eerlijk naar onszelf. Mag ik aan de ouders eens vragen, hoe zit dat in de opvoeding? Als u de kinderbijbel leest, leggen wij met name de nadruk niet op de menselijke kant van Jezus. En het mag hoor, u kan hem niet genoeg in het vlees trekken, zeiden we vroeger. Dus ik zeg niet dat u dat niet mag doen. Zeker, hij is volkomen mens geworden. Hij kan ons in alles begrijpen. Hij heeft een hoge priester, hebben wij in hem, die in alle dingen mee verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Maar komt u ook toe aan zijn goddelijke kant? En laat u in de opvoeding ook iets zien wat het belang is van die goddelijke kant. Want als we alleen bij de menselijke kant blijven steken van de Jezus, dan kunnen wij niet zalig worden. Alleen met de mens Jezus. Dat moet u zich dan afvragen als in uw opvoeding die goddelijke kant van Jezus nauwelijks functioneert. En waarom dat zo erg is, bewaar ik even voor over 5 minuten. Want erkennen dat Hij de enige geborene is, de natuurlijke Zoon van God, dat vraagt om erkenning dat ik het niet ben. Ik ben niet zomaar van nature Gods troetelkind. Sterker nog, ik ben een kind van de toren. Ik ben een kind op wie van nature de toren van God rust. Dat is jouw grootste probleem. De vraag is of het ook jouw grootste vraag is. Hoe je daarvan verlost wordt. Dat is, en dat wil ik je vanavond als puber ook echt zeggen, dat is je grootste probleem in het leven. Dat de toorn van God van nature op je is. Dat je zo niet sterven kan zoals je geboren bent. Daarin verschil je oneindig van het troetelkind van de vader. Hij is de zoon van de vader. Hij is altijd het geliefde kind van de vaders. Ik niet. En u ook niet. Ik ga niet uitleggen vanavond wat dat geboren uit de vader is, want dat kan ik niet. Er is in het kerkelijk denken, is ook altijd in ons denken een grens. Dat we zeggen tot hiertoe weten wij iets, maar tegelijkertijd weten we het ook niet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Geboren uit de Vader. De Bijbel spreekt in navolging van wat ons is voorgezegd en spreken wij in de dogmatiek over de eeuwige generatie. Een uitgang van God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is en van eeuwigheid brengt de Vader de Zoon voort. Gemeente, u kunt er alleen maar over nadenken in het geloof. En dan komt het tot aanbidding. Hij is altijd, laat ik het anders zeggen, hij is nooit kind van de toorn geweest. Nooit. Hij was in de schoot van de vader. Dat wil zeggen, hij was heel dichtbij. Kijk, jij weet dat ook wel. Hè? Toen Adam en Maninde in zonde vielen, toen kwam er opeens afstand. Toorn heeft te maken met afstand. Toorn is veel meer dan een beetje boos. Boos is niet de goede vertaling. Boos is, toorn is dat je weg wordt gestuurd, weg wordt gedreven. Ze werden uit het paradijs gedreven. Ze mochten niet meer daar zijn waar God in het zuizen van de zachte wind was. Maar dat geldt niet voor Christus. Gemeente, onze zaligmaker was in de schoot van zijn vader. En dan gaat de Vader, wat in zijn schoot was, gaat hij aan ons geven. Aan kinderen van de toren. Legt hij dat kind, wat eerst in de schoot van zijn vader was, daar neer in de schoot van de aarde. Omringd door mensen die hem vijandig gezind waren. Heel het Johannes-evangelie getuigt daarvan. Van de weerstand tegen Christus. Maar hierin, zegt Johannes later in zijn brief, is de liefde van God geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. En dit is het waarachtige, die is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Gemeente, wij belijden dat vanavond niet omdat wij dat ontdekt hebben. Dat is niet bij ons menselijk denken opgekomen. Wij verkondigen dat ook niet omdat we het begrijpen, maar wij verkondigen het omdat het door God is geopenbaard, zegt Johannes. Vol eerbied, wij hebben het aanschouwd, zegt hij. En hij is niet alleen de natuurlijke zoon, hij is ook de eeuwige zoon. Hij is. En dit is niet onderworpen aan een historische datering. Dat is jou misschien ook gevallen tijdens het Bijbellezen. Viel je dat ook op dat Johannes die aparte zin zei? Hij was er eerder dan ik. Jij weet denk ik een beetje wel de kerstverhalen. Hè? Dat Johannes de Doper is gewoon eerder op aarde geboren dan de heer Jezus. Eerst werd Johannes de Doper geboren. Daarna de heer Jezus. Toch, hij was er eerder dan ik. De heer Jezus was er al voordat hij geboren werd. Hij was er al voordat hij mens werd. Hij was er al vanaf het begin van de wereld, toen God de wereld voorbeeld. Hij was er al van eeuwigheid. Gemeente, hier duizelt het mij. In die oneindigheid. Ik en de Vader zijn één. En nu is die enige geboren zoon die in de eenheid van de Vader was. Wat moet dat voor dit kind geweest zijn? Om uit de schoot van zijn vader, niet alleen in de schoot van deze wereld gelegd te worden. Maar ik hoop dat u iets de diepte gaat begrijpen als hij het straks uit gaat roepen. Mijn God, niet meer mijn vader. Het is de enige keer in de Bijbel dat de heer Jezus zijn vader niet meer zijn vader noemt. En deze heer Jezus heeft, zegt Johannes, ons De Vader verklaart, wie Jezus leert kennen, leert ook de Vader kennen. Nou, even als kind voor een voorbeeld voor jou. Je bent erbij vanavond, dus dat vind ik mooi. Ik denk dat je dat wel iets voor kan stellen. Want als je iemand natuurlijk bij jullie thuis komt, een keer op bezoek, zomaar één keertje, uurtje. En vervolgens gaat hij heel veel over jouw vader vertellen. En jij merkt al gauw, er klopt eigenlijk helemaal niks van wat hij je allemaal vertelt. Weet je, jij kan het veel beter. Jij kan veel beter vertellen wie je vader is, want jij bent vanaf de geboorte al, woon jij thuis en je weet precies wie je vader is. Je hebt hem leren kennen. Nou, zo bij de Heer Jezus. Wie weet het nou beter dan hij? Weet u, wilt u de Vader leren kennen, dan moet u hier in het woord zijn, bij het woord van Christus. Hij is gekomen om dat liefdeshart van God te openbaren. Ik las bij een van de verklaarders een prachtige zin. Christus is niet het toppunt van het menselijk ras, maar hij is het dieptepunt van Gods neerbuigende genade. Wij hebben Christus niet geproduceerd. God heeft hem aan ons gegeven. En wat is daar zo bijzonder van? Wel, de Vader heeft alles met de Zoon gedeeld. Hij is immers één van wezen. En laat nou de Vader met de Zoon gedeeld hebben. Dat wat zelfs de engelen niet hebben begrepen. Dat het de wil van de Vader is. Dat u zalig wordt. Dat het nou de wil van de Vader is. Dat hij u nodigt door Christus tot het heil. Dat heeft Jezus Christus ons geopenbaard. Paulus noemt dat in zijn brieven het mysterium. Dat wat de eeuwen verborgen was geweest, dat is in Christus openbaar geworden. Gemeente betekent wel twee dingen in de Bijbel. En in de Johannes-evangelie in het bijzonder. Het eerste betekent dat wij in de komst van Christus het hoogste bewijs van de liefde Gods zien. Waardoor alleen verlossing tot stand gebracht wordt. Er is er maar één die het weet hoe u verlost kan worden van uw zondenschuld, van de toren. Dat is Christus, omdat hij de Vader kent. En het tweede wat het aangeeft is dat tegelijkertijd, als God de Vader zo zijn liefde aan u toont, dat hij van u eist dat u daarvoor neervalt. Je zit niet zomaar vrijblijvend in de kerk om het wat aan te horen. Als God zijn hart opendoet en als God zijn liefde toont, als u daaraan voorbij gaat, waar denkt u te blijven als u geen acht geslagen hebt op de Zoon van Gods liefde? Dat is niet een vrijblijvend geheel. En dan het aangrijpende dat Johannes moet klagen dat hij die de enige is die met recht kan zeggen wie de Vader voor u is, hij wordt niet geloofd. Dat is nou de dwaasheid van een mens ten top. Er is er maar één die het zeggen kan. Er is maar één die het woord van de waarheid heeft. Gemeente, als kerk hebben wij het woord van de waarheid. Wij hebben de waarheid niet zelf in pacht, dat is heel wat anders. Maar God heeft aan de kerk het woord van de waarheid gegeven. En u bent met recht bent u een dwaas. Als u dat woord niet gelooft. Om die belijdenis van Jezus Christus gaat het nog steeds. Daar eindigt Johannes ook mee. Deze dingen, staat er dan, deze dingen zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus de Zoon van God is. En dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Door te erkennen dat u niet die hoge positie heeft, maar dat hij het heeft om hem als kurios te aanbidden. En de geweldige troost te ervaren. Gemeente, ik ga het wat scherp misschien tegenover elkaar zeggen. Als u alleen u richt op de menselijke kant van Jezus, dan houdt u een Jezus over die net als wij alleen de mededeelbare eigenschappen van God heeft. Zoals goedheid, wijsheid, liefde en geduld. Dan wordt Jezus in de kerk alleen een menselijk voorbeeld wat u na moet volgen. Maar Jezus is ook God. Hij bezit ook de goddelijke eigenschappen. Eeuwig, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig. En daarin is hij niet alleen mijn voorbeeld, dat is die zegt Petrus ook. Maar allereerst is hij mijn redder. Mijn zaligmaker. En dan ga ik nog even terug. Wat ik zei, daar kom ik over 5 minuten op terug. Gemeente, als u denkt dat uw zonde bestaat uit af en toe wat verkeerd doen. En als u denkt dat andere mensen het altijd nog erger doen dan u. En als u van uzelf vindt en God kent uw hart. Want u weet heus wel dat u wat ik nu ga zeggen in de kerk helemaal niet hardop mag zeggen. En dat het veel netter staat als u in de kerk zegt dat u zo'n erge zondaar bent. Maar God weet of u dat in uw hart ook meent. En als u toch steeds opnieuw in uw leven weer af zit te vragen of u het wel goed genoeg gedaan hebt. En als we dan bij uw sterfbed komen staan en als we vragen en kunt u nu straks God ontmoeten. En als dan een kerkganger die dag in, week uit in de kerk heeft gezeten. Dan opeens toch zegt, ik denk het wel, want ik heb altijd goed geweest voor die en ik heb altijd goed gedaan voor die. Dan heeft u Jezus in zijn godheid ook niet zo nodig. Dan heeft u wel een menselijke Jezus genoeg. Maar dan komt u daar wel mee om. Dan gaat u daar wel mee verloren. En nou wil ik eens naar u kijken. Waar de Geest heeft laten zien dat het in uw leven niet alleen maar af en toe wat verkeerds is. Maar hoe je steeds meer tot ontdekking komt. Wie ben ik, o God, wie ben ik? U hebt het misschien ontdekt toen u de Heere God beloofde. Zo kan het bij jou ook gaan als je beleidingscategorisatie bent. En je dominee, ik zit hier vanuit de liefde van mijn hart. Ik wil de Heer Jezus, wil ik dienen. En ik beloof het ook dat ik hem ga dienen. En ik zal, mooi hoor, dat vind ik zo mooi. Daar ben ik echt blij mee. Daar ben ik echt blij mee. Als je dat vanuit je hart belooft van dit zal ik voor u doen, Heere God. Ik hoop dat ook van harte dat u dat allemaal doet. Ja, zo wil ik voor uw leven, Heere God, in gehoorzaamheid aan uw stem. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar als u dan ondertussen vanavond in de kerk zit en zegt, ik heb dat zo vaak beloofd, Heere God, en het is niet gebeurd. Jacobus zegt, wij zijn zulke vreemde mensen. Het ene moment loven wij God. U alleen, u loven wij. En het andere moment, met diezelfde tong, dubbel mens als ik ben. O God, ik heb niet zomaar af en toe gezondigd. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, schrijft Murray McTain al. Herken u dat of niet? Dat je iets mee gaat belijden, Heere God, ik ben, David zegt, gans melaat, niet zomaar iets. Dat is groeiend geloof, gemeente, dat is groeiend. Mag ik dat zo zeggen? Ik vind het heel mooi dat mensen willen groeien in het geloof. Weet je, dat is nou groeien in het geloof, hoor. Dat je steeds meer tot ontdekking komt. Het is nog veel erger met mij dan dat ik dacht. En dan de troost. Als je tot ontdekking komt, dat red ik zelf nooit, nooit meer. Ik ben niet opgewassen tegen die vorst der duisternis. Ik ben niet opgewassen tegen hem die iedere keer meer mij verleidt. En ik had me voorgenomen sterk in mijn schoenen te staan, maar wat blijk ik zwak te zijn. Ik, ellendig mens, zegt Paulus, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En dan komt hij, de enige geboren zoon van de Vader, op wie de Vader nooit toornig hoefde te zijn. En die nou de toorn van de God gaat dragen. Moet je een paar momenten over nadenken. De toorn van God gaat dragen. Is er hier iemand die het kan? Kan hier iemand het van hem overnemen? De toorn, dat is zoiets zwaars. Ik heb daar ook niet een benul van wat dat is. Dat zal wat zijn, gemeente, om die toorn zelf te moeten dragen. Ik kan u verzekeren, dat overleeft u niet. Dat wordt een eeuwige pijn. Wie de toorn van God, wie geen acht slaat op de Zoon van God, dan blijft de toorn van God op je, zegt Paulus. En dat is niet voor even. Kijk, ik werd als kind, ja, ik ben als ondeugend geweest. Nog steeds, ook als kind. En werd naar boven gestuurd. Moest ik naar mijn kamer. Maar dan was ik nog wel in hetzelfde huis. Dan was ik nog wel in het huis van mijn vader en moeder. Maar toorn, dan word je uit het huis gestuurd. De zoon van de vader, de enige geborene, wordt het huis van de vader uitgestuurd. Eerst uit het huis hierboven. En toen hij op deze aarde kwam, uit het huis van zijn vader hier beneden, buiten de stad gedreven, aan het kruis genageld, en daar het huis van de vader geen toegang meer gekregen. Wij gingen het huis van de vorst der duisternis in. En hij kon het. Hij kon het dragen. Hij is de enige die de toorn dragen kan. Moet u zondag 5 en 6 eens lezen, het onze catechismus. Waarom moest hij ook waarachtig God zijn? Omdat alleen dan hij de toorn van God dragen kon. Hij is er niet in ten onder gegaan. Zelfs de hel heeft hem niet gevangen kunnen houden. Hij is er doorheen gegaan. En daarmee heeft hij de dood gedood en de toorn van zijn kinderen gedragen. Omdat hij, zegt zondag 1, met lichaam en ziel ons van de duivel verlost heeft. Niet door zilver en goud, maar gekocht door zijn dierbaar bloed. Niemand was ertoe in staat. Geen mens, u moet, gemeente, u moet geen andere middelaar zoeken. Die is er niet. Niemand, zegt artikel 26 van onze geloofsbelijdenis, niemand die u liever heeft dan Jezus. Hij is gekomen in de duisternis. Hij is gekomen tot kinderen van de toorn. En hij is maar met één reden gekomen. Dat was de enige reden waarom hij kwam. Om die toorn van God weg te dragen. Dat kinderen die kinderen van de toorn waren, geliefde kinderen van de Vader mochten worden. Hoe is het mogelijk? Zondaren die weer geliefde kinderen van de Vader mogen zijn. Nee, wij zijn niet de eerste. Dat is Hij. Wij zijn ook niet de enige. Dat is Hij. Maar door Hem en in Hem aangenomen tot kinderen. Zo schrijft Johannes, aangenomen. Dat wil niet zeggen, je hangt er maar een beetje bij. Dan wordt het woordje adoptie gebruikt. Dat kennen wij ons uit eigen gezin, kennen wij dat. En toen wij tot adoptie overgingen, toen werd er ook een rechterlijke uitspraak gedaan. Dat betekent dat rechtens iemand wordt opgenomen in het gezin. Dus ook mag delen in alle rechten. Dus straks ook als ik sterf mag delen in mijn erfenis. Dat is wat hier gebeurt. Uit genade. Opgenomen, opgeheven, aangenomen, hoe het allemaal maar zeggen wil, tot dat kindschap van God. En dan mag delen in de volle erfenis. Alles wat dan van hem is, van die ene geborene, dat is dan ook voor mij. Zijn vader, dan ook mijn vader. Zijn huis, dan ook mijn huis. Omdat hij het huis is uitgegaan, mag ik het huis in? Omdat hij de poort werd uitgedreven, mag ik de poort binnengaan omwille van Jezus Christus? Omdat hij de gehoorzame zoon van God is, wordt dat aan mij, ongehoorzaam kind, toegerekend. Gemeente, wat een intense vreugde. Dat hij de enige geborene van de Vader is, vol van genade en waarheid. Alleen in hem ziet de Vader ons, ondanks al onze zonden, als zijn kinderen aan. En alleen in hem deelt u in de erfenis, als dat geen genade is. Amen. Gemeente, wij gaan samen daarvan zingen uit Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Kus deze zoon van ouds u toegezegd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Welzalig zijn zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. gemeente, wij gaan eindigen met dankzeggingen. Wij doen ook samen voorbeden, zullen wij samen bidden. Heer onze God, wij worden opnieuw stil voor u. Het is ook een diepe stilte van verwondering en een diepe stilte van aanbidding. Als wij de woorden lezen die u ons hebt gegeven, waarin u uzelf openbaart en het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond vol van genade en waarheid, vol van uw genade getrouw. Waarin u uw liefdeshart heeft geopenbaard in uw Zoon, de Jezus Christus. Nee, u kunt ons niet lief hebben vanwege onszelf. Maar u verklaart uw liefde aan ons omwille van uw Zoon, die in de schoot van u was. Met wie u één van wezen bent, met wie u alle dingen hebt gedeeld. Met wie u, zo zegt uw woord, en wij stamelen het al biddend na, met wie u van voor de grondlegging der wereld al van eeuwigheid gesproken heeft over de verlossing van de mens. Toen uw Zoon zich bereid verklaard heeft, zie Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zich bereid verklaard heeft om te doen wat geen mens doen kan, daar is er maar één. Dat is de enige geborene. Heere God, het is iedere keer opnieuw duidelijk geworden dat een mens het niet kon. 4000 jaar lang vanaf de zondeval tot de komst van de Heer Jezus is er niet één mens geweest die de strijd tegen de Satan aan kon gaan en kon overwinnen. Laat staan de toorn van u te dragen. En ook nu vandaag, ook in de kerk hier vanavond, is geen mens. O Heere God, doe ons ook iets onder de indruk komen wat het is om als een kind van de toorn te leven. Doe ons ook iets onder de indruk komen als uw woord daarover spreekt. Is dat niet als doel op zichzelf en ook niet om daarmee zwaar te doen, maar om de ernst aan te geven. Dat is wat hoort bij onze natuurlijke geboorte. Wij zijn niet het gehoorzame kind van de Vader. En Heere, laat ons er zo van onder de indruk komen dat wij tot het besef komen. We hebben iemand nodig die sterker is dan een mens. Omdat wij in u, Heere Jezus Christus, niet alleen mensen zien, maar dat we juist in uw komst naar deze aarde dat wonderlijke mogen aanschouwen dat u God en mens bent. Dat u mens werd om de toorn te dragen. Want God had niet gezondigd, de mens had gezondigd en daarom moest de mens worden gestraft. En dat u daarom zei, dan zal ik mens worden. Maar Gode zij dank, ook God gebleven. U liet het zien in uw omwandeling op de aarde. U liet het zien in de machtige tekenen die u verrichtte. En u liet het in het bijzonder zien, toen u daar hing aan het kruis. Toen u deed wat geen mens kon, weggestoten uit het huis van de Vader en nochtans dwars door de hel heen als overwinnaar terugkeren. Heren, wij zijn hier samengekomen als gemeente, niet om u te belijden dat wij het begrijpen. Hier begrijpen we ten diepste niets van. We zijn hier samengekomen om het te aanbidden. En wij bidden van u, Heren, laat ons daar niet aan voorbij leven. Want als wij geen acht slaan op hem die in de schoot van u was, dan blijft de toorn op ons. En zullen wij er voor eeuwig onder bezwijken. O Heere, laat dan het evangelie, ook van vanavond laat het klinken, dat er nu een middelaar is die ons zo lief heeft. Omdat de Vader zondaren lief heeft. Dat er niemand anders is die ons zo graag heeft dan onze Heer Jezus Christus. Laten wij geen andere middelaar zoeken buiten hem, want die is er niet. Laten wij niet vertrouwen op onze eigen godheid, want die bestaat niet. Laat ons niet afgaan op onze eigen kracht, want die hebben we niet. Klein en nietig en machteloos buigen we ons voor u neer. Heer, wil ons zo horen en verhoren omwille van hem die u gegeven heeft. Opdat wij, we kunnen het bijna niet uitspreken. Het is te wonderlijk bijna om te zeggen. Maar omdat we door hem dan ook een geliefd kind van de Vader mogen zijn. En we door hem mogen zeggen, Abba, Vader. Heere, geef dat we zo gesterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. Wil daartoe al het werk wat daartoe ook geschieden mag, wil dat zegenen. Geef de voortgang van uw evangelie. We bidden in het bijzonder ook voor dominee Tramper. Wees hem goed en nabij. Ook als hij de komende zondag toch het woord weer hoopt te bedienen. Ach, Heere, wil krachten vernieuwen. Wil hem dragen zoals uw volk Israël gedragen hebt door de woestijn. Wees hem een God van nabij, ook zijn gezin. We dragen ze aan u op. Heere, wees met dominee Budding en met dominee van de Ziel. Ook als zij werkzaamheden mogen doen in de gemeente, zegen hen daarin. Zegen de studenten, in het bijzonder ook die zich voorbereiden op de dienst van het woord. U kent de nood in onze kerk. U weet ook van de vele lege plaatsen die er op dit moment zijn. Wilt u daarin ook nog vervulling geven? En wilt u de studenten daarin ook zegenen, opdat ze in getrouwheid aan uw woord zich mogen voorbereiden op de dienst van het woord? Stoot nog dienaren uit in uw wijngaard. Heer, wij bidden voor onze gaven die wij geven vandaag, in het bijzonder voor gevangenzorg. We vragen om vrucht, ook over de arbeid die daar geschieden mag. Dat werk wat al jaren plaats mag vinden. En wij dragen het op in uw ontferming. Wees met de broeders van de kerkraad. Zegen ook hen en al de arbeid die op hun pad komt. Verlicht hen door uw Heilige Geest. Neem alles weg, Heer, uit deze dienst wat niet was naar uw heilige wil. Zegen het goede, ga met ons mee, ook in de werkzaamheden van deze week. Geef dat de mensen aan ons mogen zien dat we bij u zijn geweest. En dat ze het kon het zijn ook mogen horen. Ga zo met ons deze week in waarin u het ons geeft. Dat we ook in het midden van de week nogmaals mogen samenkomen. Wat is dat ook een groot goed. Om de duivel niet te de kans te geven dat hij al onze tijd afneemt, maar ook een moment nog weer te reserveren om samen rondom dat woord van God te zijn. Zegen dat ook van harte, Heren. Wees met in het bijzonder de alleenstaanden, met de rouwdragenden, ook als straks de kerkomroep stil wordt en de stilte in het huis daar is, wilt u die met uzelf vervullen. Wij vragen dat alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en uit zijn genade. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen, Psalm 89. God is het hoogst geducht in zijn heilige raad. Wie is als u, Heere, God van de lege scharen? En ook het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eengeboren zoon. 4 en 12 van Psalm 89. Gemeente, gaat in een vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.